Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil met jullie gaan vanochtend naar 1 Korinthe 13. Mij is gevraagd om het extra lang te houden vanochtend. Dat kan. Ik wil met jullie lezen het 13e vers. 1 Korinthe 13, vers 13, waar staat: en nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Ja, de climax zou je kunnen zeggen van 1 Korinthe 13. Maar in 1 Korinthe 12, wat eraan vooraf gaat, daar wordt gesproken over de gaven van de geest. En vaak leiden deze gaven van de geest tot veel discussie. En deze discussie blijft vaak steken over de vraag welke gaven er wel of niet zijn gegeven en welke er nog overgebleven zijn en waar wij wel of niet deel aan zouden hebben. Maar vervolgens vergeet men vaak het doel van deze gaven. En het doel van deze gaven is liefde. En dat vinden we dus in dit 13e hoofdstuk. Want 1 Korinthe 13 zegt vervolgens: je kunt nog zoveel talen spreken, in nog zoveel tongen spreken, glossa, zonder liefde, als het niet leidt tot liefde, is het nutteloos, zegt de apostel Paulus. Of je kunt profeteren, je kunt alles weten, je kunt een rotsvast vertrouwen hebben, waar dan in? Maar als het niet leidt tot liefde, is het nutteloos. Want de gaven zijn nutteloos wanneer het niet leidt tot liefde. En dat is het doel van het werk van God in u en in mij. Geloof door de liefde werkende. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde, staat er dan. Maar let wel, ik val gelijk met de deur in huis. Het gaat hier om de liefde Gods. Uitgebeeld in onze Heer Jezus Christus. Die de liefde, de ware liefde Gods is. En dus, als het niet leidt tot gemeenschap en eenwording met Christus, is het nutteloos, staat hier eigenlijk. Dat is het doel van de gave. En dus, zo nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Nou, dit vers is wereldberoemd. Hè? De meeste mensen kennen dit wel, al is het maar in de vorm van een kruisje, een ankertje en een hartje. Maar geloof heeft men afgeschaft in onze wereld. All you need is love, is het. Maar ja, zonder geloof, zonder hoop werkt dat gewoon niet. Dat is wat het woord naar voren brengt. En ik wil vanochtend, in de korte tijd die ik dan maar heb, een inleiding geven in wat geloof, hoop en liefde inhouden. Ja, dat zal maar heel summier zijn, maar toch, we zullen zien. Ik wil gewoon met jullie kijken naar deze woorden. Geloof is het eerste woord wat hier genoemd wordt. Daar staat in het Grieks het woordje pistis. En dat is afgeleid van het Griekse werkwoord paito. En dat wordt vertaald met geloof of ongeloof of klein geloof of gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Het is maar wat je ervoor zet. En wanneer we in de evangelie kijken, dan wordt door de Heer 7 maal gezegd: uw geloof heeft u behouden. Want ons geloof zou ons behouden. Of er staat in 1 Korinthe 15 vers 14... en indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, leeg, zinloos. En ijdel is ook uw geloof. Want voor zover wij geloof zouden hebben, zou het zijn in de opgewekte Christus. Het is gebaseerd in de opstanding van Christus. Het wordt ook vertaald met gehoorzaamheid, zei ik al. In Handelingen 5 vers 29 zegt Petrus: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat woordje gehoorzaam is afgeleid van paito, geloven. Want waar je in gelooft, diegene of datgene gehoorzaam je. Het is veel meer dan wat wij in onze westerse wereld van geloof hebben gemaakt. Nee, wat je gelooft, gehoorzaam je. Dat brengt een reactie teweeg. En zo staat er dus in Romeinen 1 vers 16 over het evangelie van Christus, dat Paulus zich daarvoor niet schaamt, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want, staat er dan in vers 17. De rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard in dat evangelie. Uit geloof, uit het geloof van onze Heer Jezus Christus, tot geloof. Vervolgens zouden wij deel krijgen aan zijn geloof. Door ja te zeggen tegen hem. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, ik zei het al, het is het geloof van de Heer Jezus Christus wat centraal staat. Want daardoor is hij opgewekt uit de dood. Daardoor is de nieuwheid des levens aangebroken. Daardoor is de nieuwe schepping tot stand gekomen. Daardoor is het nieuwe verbond aangebroken. En daardoor kan het evangelie dus gepredikt worden. En zo hebben wij dus deel gekregen aan het leven van onze Heer Jezus Christus. En zegt Paulus in Galaten 2 vers 20 dat hij leeft door het geloof van de Zoon van God. Door zijn geloof. Of Hebreeën 12 vers 2. Wij zouden zien op onze overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij is de eerste die de weg is gegaan en hij is de eerste die de weg heeft voleindigd. En op hem zouden wij zien. De voleinder des geloofs wordt hij genoemd. Nou, en wij zouden dus komen tot de eenheid des geloofs. Efeze 4, ik haal het maar zo'n beetje door elkaar aan. Of Romeinen 2, daar wordt gesproken in vers 7 dat wij zouden volharden en in goed doen en dat we zo heerlijkheid en eer zouden bewerken. Maar degenen, vers 8, die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam zijn. Dat ongehoorzaam is ook weer afgeleid van Paito. Doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, hun zal verbogenheid en toorn vergolden worden. Want je gehoorzaamt wat je gelooft. En wij zouden de gerechtigheid dienen dan wel de waarheid gehoorzaam zijn. Geloven dus. En Paulus zegt aan het eind van zijn loopbaan, in ieder geval wat wij van zijn brieven tot onze beschikking hebben. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. We zouden het geloof behouden. En in Jacobus 1 vers 3 staat dat het geloof leidzaamheid werkt. De beproeving van uw geloof zou leidzaamheid werken. Geloof zou dus ook beproefd worden. Want het is veel meer dan alleen maar zeggen ja, zo is het. Het zou vervolgens ons leven bepalen. En het einde van het geloof, zegt Petrus, is dus de zaligheid van de ziel. Het doel van geloven is zalig worden. En dat is de werking van Gods woord in ons leven. Van het evangelie. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nou, andere vertalingen van Paito zijn trouw of getrouw. Wie is dan de getrouwe, pistos, en voorzichtige dienstknecht? Matthäus 24 vers 45. De getrouwe dienstknecht. De gelovige dienstknecht dus. Of 2 Timotheus 2 vers 13. Indien wij ontrouw zijn, ongelovig zijn, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Aan hem zal het niet liggen. Hij doet zijn werk, hij blijft trouw aan wie hij is en wat hij gesproken heeft. Het wordt vervolgens vertaald met aanzetten tot, of aanraden, of overtuigen, of overredenen, of overreden, of met beweegredenen. Bijvoorbeeld in Matthäus 27 vers 20, daar staat: maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden, paito, dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. Dus je probeert iemand te bewegen tot, te overreden, te overtuigen. Ja, dat zijn we niet gewend. Maar Paulus handelde elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof zowel de Joden als de Grieken. Maar dat is één woord, bewegen tot geloof. Dat is afgeleid van geloven zelf. Want geloof staat niet op zichzelf, het zou anderen ook bewegen tot het geloof. Leven leidt tot nieuw leven. Nou, het wordt ook vertaald met gevoelen.
Dit gevoelen is niet uit hem die u roept, staat er in Galaten 5 vers 8. Gevoelen is afgeleid van paito. Want een overtuiging zet aan tot geloof. Een woord zet aan tot geloof. Wanneer het woord wordt gesproken, zou dat aanzetten tot geloof. En Paulus zegt dan in 2 Korinthe 3 vers 4. Een zodanig vertrouwen hebben wij, geloof, door Christus bij God. Dat wij nu dienaars van het nieuwe verbond mogen zijn. En dat wij daartoe bekwaam worden gemaakt. Enzovoorts. Nou, het wordt een enkele keer nog vertaald met onvervalst. Want er kwam een vrouw bij de Heer Jezus met een albasten fles met zalf van onvervalste nardes. Van een grote prijs in Marcus 14 vers 3. En zij goot die uit over het hoofd van de Heer Jezus. Onvervalste nardes. Onvervalst is geloof. Het heeft met geloof te maken. En het wordt ook eenmaal vertaald met zachtmoedigheid. In 1 Timotheus 6 vers 11 staat dat. Vliet de dingen van de wereld, o mens Gods, en jaag naar gerechtigheid, naar godzaligheid, naar geloof, naar liefde, leidzaamheid en zachtmoedigheid. Maar dat zachtmoedigheid is ook paito. Het staat er dus eigenlijk twee keer. Nou, in het Hebreeuws, in het Oude Testament, komen we geloof ook tegen. Maar daar is het de vertaling van het Hebreeuwse stamwoord amen. Of aman. Of amaan. Het is maar hoe je het uitspreekt. We vinden het vervolgens terug in personen. In koning Amon, bijvoorbeeld. Koning van Juda. Of in Amnon, een zoon van David. Nou, het woord is vertaald met geloven. Abraham geloofde in de Heere, Genesis 15 vers 6, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Het wordt ook vertaald met gewis. Toen het volk Israël in de woestijn terechtkwam, toen waren daar van die, wat waren het, Amalekieten? Of, nou ja, ze kwamen in de strijd terecht en Mozes, zijn handen, Hij ging naar die hoge plaats en zijn handen werden zwaar in die strijd. En vervolgens kwamen daar Aaron en Hur in Exodus 17 vers 12. En zij onderstutten zijn handen, de een op deze en de ander op de andere. Alzo waren zijn handen gewis, aman, totdat de zon onderging. Hier wordt gesproken over het geloof van onze Heer Jezus Christus. Over het geloof van de hoge priester. Gewis. Nou, het komt nog in wat exotische versen voor als voedster, voedsteling of kunstenaar. Degene die thuis zijn in de geschiedenis van Naaman. Daar wordt gesproken over twee rivieren. Abana en Farpar. En voor degene die daarin thuis zijn, Abana, in de marginale lezing wordt dat opgelezen als Amana. Die rivier heeft te maken met geloof namelijk. Geloof en vrucht. Het wordt ook vertaald met waarheid. Dan is het niet Aman, maar Emet. Maar dat komt van dezelfde stam. In Spreuken 8 vers 7 staat, want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken. En de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Komt van geloof. Uw gerechtigheid, Psalm 119 vers 142. Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid. En uw wet is de waarheid. Vergelijk dat eens met Johannes 17. Uw woord is de waarheid. Uw wet is de waarheid. Maar hier komt dus naar voren dat wij niet zomaar iets zouden geloven. Wij zouden geloven in de waarheid. Het is intrinsiek verbonden met elkaar, het hoort bij elkaar. Geloven is gekoppeld aan waarheid. En aan trouw dus. Men zou niet zomaar geloven. Men zou dus ook de mensen niet zomaar bewegen tot iets, maar tot aanneming van de waarheid. Namelijk tot hetgeen God gesproken heeft. Daartoe zou men aanzetten. Het is allemaal verbonden met elkaar. En daarom is het spreken, het mompelen of het fluisteren of morrelen van de Heere, zo spreekt de Heere, via de Hebreeuwse taal gerelateerd aan geloven. Want dat spreken van de Heer, dat is Naam en dat is gerelateerd aan Aman. Want wij zouden Amen zeggen op wat de Heer gesproken heeft. Men zou het bevestigen. Wanneer men gelooft, dan zegt men Amen. Ja, kan ik Amen horen? Men zou het bevestigen, men zou het voor waar houden. Ik geloof. Dat is dat woordje. En een prachtige toepassing hiervan vinden we in Openbaring 3 vers 14. Het einde van de Bijbel. Hè. Daar wordt gesproken in de brieven aan de zeven gemeenten. Daar staat in vers 14 aan de gemeente, dan wel aan de engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen. En wat is die Amen dan? Nou, de trouwe en waarachtige getuige. Degene, dat is de Heer Jezus Christus. Het geloof. Het begin der schepping Gods. Christus dus. Maar je ziet hoe dit verbonden is met elkaar dus. Christus is het geloof. En hij spreekt dus de waarheid. En hij is daar trouw aan. Hij is de Amen. Hij is het woord Gods. En zo staat er dan in Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Door wat God gesproken heeft. En wij zouden daarop Amen zeggen. Het is niet alleen een reactie. Amen. Maar het bepaalt vervolgens je status. Het bepaalt vervolgens de richting waarin je wandelt. Nou, kom bij het volgende dan nu in 1 Korinthe 13, vers 13, hoop. Want hoop is in hoge mate synoniem met geloof. Het ligt in het verlengde ervan. En om dat te laten zien, wil ik eventjes naar Hebreeën 11, vers 1... Er staat in Hebreeën 11 vers 1, dat prachtige hoofdstuk met al die geloofsgetuigen. Daar staat, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou heb ik die twee zinnetjes in mijn Bijbel onderstreept met verschillende kleuren. En heb ik vaste grond gekoppeld aan bewijs. En hoopt gekoppeld met niet ziet. Want iets wat men hoopt, is iets wat men nog niet ziet. Onze hoop zou voortkomen uit ons geloof, wordt hier gezegd. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Die hoop zou voortkomen uit ons geloof. Maar dat geloof, dat ligt vervolgens vast, omdat het gebaseerd is op het woord van God. En zo staat er bijvoorbeeld in vers 3 van dit hoofdstuk. Door het geloof verstaan wij. Niet voelen wij of denken we misschien dat. Nee, wij verstaan dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Voor zover het nu zichtbaar is, is het voortgekomen uit het spreken van God. En hoop zou dus voortkomen uit geloof. En geloof is gebaseerd op het woord van God. En geloof is niet gebonden aan tijd. Iets is waar of iets is niet waar. En men neemt iets aan of niet. God heeft het gesproken of niet. Maar hoop geeft geloof een extra dimensie. Met hoop wordt iets in de tijd vervolgens geplaatst. Je ziet het nog niet. Er wordt iets beloofd. Er zal iets vervuld worden in de toekomst. Maar je gelooft het alsof het al zou vervuld worden. Je ziet het alleen nog niet. En omdat het gebaseerd is op het woord van God, is het dus niet zomaar een verwachting. Het is een zekere toekomstverwachting. Per definitie toekomstverwachting, hè? En niet van, nou ja, er is een kans dat het zal gebeuren. Nee, het is gebaseerd op het woord van God. Het komt voort uit het geloof. En dat was zeker, dat was vast, dat was waar. Het heeft te maken met vertrouwen. Het heeft te maken met de zekerheid dat God zijn belofte zal vervullen. En dit volgt dus vervolgens uit de schriftplaatsen waarover hoop wordt gesproken. Nou, ik zal ze niet zo aanhalen als ik met geloof heb gedaan, maar een mooie schriftplaats is bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 24. Dat woordje hoop, dat is het Griekse woordje elpis, of het werkwoord elpizo, hopen. En er staat in Romeinen 8 vers 24, want wij zijn in hopen, elpis, zalig geworden. Ja, wij zijn zalig geworden. Hè? Of Hebreeën 2, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou, wij zijn in hopen zalig geworden. Maar de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, voortkomend uit geloof dus, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij, uitzien, verwachten wij het met lijdzaamheid. Nou, dat is die lijdzaamheid, hè, die bewerkt wordt door ons geloof. Door de beproeving van uw geloof. Wij verwachten dus iets te zien in de toekomst. Wij hebben een toekomstverwachting. Wij zijn in hopen zalig geworden. Maar wat verwachten wij dan? Nou, de rest van dit hoofdstuk. Wij verwachten de zoonstelling. De aanstelling tot zonen, tot erfgenamen. Wij verwachten de openbaring van heerlijkheid. Naar elkaar, maar ook naar de wereld. Wij verwachten dat het openbaar wordt. Wij verwachten een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemelen. Dat is wat wij verwachten. En dus zijn wij in hopen zalig geworden. En dat komt voort uit geloof. Het is wat God beloofd heeft. En zo zijn wij dus wedergeboren tot een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Tot een levende hoop. En daar staat erachter tot verkrijging van een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. En u wordt bewaard vervolgens tot verkrijging van die erfenis, staat daar. Vers 5. Een erfenis. Nou, in het Hebreeuws is het woordje hopen afgeleid van jagal. Het Hebreeuwse woordje jagal. En dat wordt vertaald met wachten. Of vertoeven. Uitstellen. Bijvoorbeeld in Genesis. Noach zat in de ark en hij wachtte 7 dagen voordat hij de duif uitliet. Hij wachtte. Maar hij wist dat hij er een keer uit zou gaan. Toch? En hij wist dat hij na 7 dagen die duif naar buiten zou laten. Het was niet zo dat hij totaal niet wist wat er gaande was. Of in Jesaja 51 vers 5. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil trekt uit. En mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten. En op mijn arm zullen zij hopen. Mijn sterke arm zullen zij hopen. En dit hopen, dat is dat jagal. Hopen. Maar het is synoniem met dat wachten. Wat hiervoor staat. Dat op mij zullen de eilanden wachten. En dat is het Hebreeuwse woordje kava. Dat wordt ook weer vertaald met hopen op andere plaatsen. Het is wat lastig. Er zijn meerdere Hebreeuwse woorden die met hopen vertaald worden. Kava is dat, wachten. En dat wordt vertaald met verwachten, hopen, vergaderen of met een snoer. Er staat bijvoorbeeld in Psalm 130 vers 5. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Daar heb je die twee vormen weer, kava en jagal. Of Genesis 49 vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat komt voort uit geloof. Het is geen kwestie van zou het of zou het niet. Hij verwacht het. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Nou, en een ander woordje wat vertaald wordt met hopen is batech. Het Hebreeuwse woordje batech. In Psalm 31 vers 15 bijvoorbeeld staat, maar ik vertrouw op u. O Heere, ik zeg, gij zijt mijn God. En zo zie je dat hopen en geloven in hoge mate synoniem zijn. Want vertrouwen, daar zit ook weer dat naam in. Hopen en geloven zijn in hoge mate synoniem. Nou, en in 1 Korinthe 13 vers 13 staat dus zo, en nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Want daartoe zou het vervolgens uitwerken. Nou, daar zullen we nu naar kijken dan. Liefde. Hier vinden we in 1 Korinthe 13 vers 13 het Griekse woordje agape. Of het werkwoord agapao. Of agapetos, het bijvoeglijk naamwoord. Maar agape, dat is de kern. Liefde. Bijvoorbeeld in Johannes 17 vers 26 in het hoge priesterlijk gebed. Dan zegt de Heer, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken, de Vader, opdat de liefde, agape, waarmee gij mij lief gehad hebt, het werkwoord vervolgens, in hen zij, in de gelovigen zou zijn. Daartoe maakt hij de naam bekend. En vervolgens staat er, niet alleen die liefde zou in hen zijn, maar ik in hen. Nou, en dan mag je zelf uitmaken wat het verschil is. Hij zou in hen zijn, maar de liefde zou in hen zijn. De liefde Gods zou in de gelovigen zijn. Daartoe heeft hij zijn naam bekendgemaakt. Of in Matteüs 5 vers 44, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. En hoe ziet dat er dan uit? Zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Of Matteüs 6 vers 24, niemand kan twee heren dienen. Nou ja, niet echt. Want of hij zal de ene haten en de ander lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verwachten. Dat is wat liefde is. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Waar kies je voor dan, hè? Nou, daar gaan we nu niet op in. In 1 Korinthe 8 vers 3 staat, maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Wanneer iemand God lief heeft, dan wordt hij door God gekend. Kennen heeft daarmee dus te maken. En kennen is bekennen, is gemeenschap hebben. Liefde en gemeenschap horen bij elkaar. Je kunt onmogelijk van iets of iemand houden wanneer je iets of iemand niet kent. Dan kun je het alleen maar roepen. Zo iemand die iemand God lief heeft, die is van hem gekend. En als laatste hier, 1 Johannes 4 vers 11. Geliefden. Indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Wanneer wij gemeenschap hebben met God, dan hebben wij ook gemeenschap met zijn lichaam. Met de zijnen, met wat uit God is geboren. Daar gaat de hele Johannesbrief, eigenlijk alle drie de Johannesbrieven gaan daarover. De liefde. En om een goed beeld te krijgen van wat liefde is, wat men in de wereld dus niet heeft, daar heeft men een heel plat beeld van liefde, zou men al deze schriftplaatsen waarin liefde voorkomt, moeten bestuderen. En wat wordt er dan over gezegd? Hoe ziet dat er dan uit? En dan krijg je een beeld, dan kun je dat proeven. Even tussendoor, er is nog een Grieks woord wat gebruikt wordt voor liefde in het Nieuwe Testament. En dat is het Griekse woordje philos, of het werkwoord phileo. En dat wordt vertaald met vriend, vriendschap, of liefde voor iets, liefde bijvoorbeeld voor geld. Dan wordt het vertaald met geldgierig, of liefde voor kinderen, of liefde voor de goeden, of liefde voor zichzelf, of liefde voor wijsheid, filosofie, of liefde voor twist, dan heet het twistgierig, of liefde voor God, Of liefde voor het woord, philologos. Of het wordt vertaald met liefelijk, of vriendelijk, of broederlijke liefde. Het wordt ook vertaald met kus, of kussende, philemon bijvoorbeeld, de kussende. Of toen Judas de Heer verriet, hè, in de nacht dat hij hem verriet, toen dan staat er, ik zal hem kussen. Maar dat is afgeleid van philos, kussen. Het wordt ook vertaald met herbergzaamheid, of met benaarstigen, of met begeren. En dit philos of phileo, dat zou ik meer de vrouwelijke kant van liefde willen noemen. Dat is meer de gevoelige kant. En agape zou ik meer de mannelijke kant willen noemen. En wanneer we het toch over man en vrouw hebben, ze houden allebei van elkaar, ze hebben allebei liefde voor elkaar, maar soms ziet het er vreemd uit voor de ander. Ja, die vrouw zegt van, nou, ik wil wat aandacht en ik wil wat, hè, wat lieve dingen. En die man zegt, ja, maar ik werk toch voor je, dus eten. Hè. Ze hebben allebei liefde, het ziet er alleen anders uit. Nou, dat verschil is het een beetje. Nou, en Petrus, die kwam dus niet verder dan phileo bij de Heer. Hij ging met hem om. Nou, hij moest nog mannelijk worden als het ware, Petrus. Ja. Nou, in het Hebreeuws komen wij dit dus ook voor. Want agape vinden we terug in ahev. Of ahav of ahava. Nou ja, dat lijkt wel erg op elkaar, hè? Agape en ahava. Waag het niet om te zeggen dat er een direct verband tussen die twee bestaat. Want dan word je afgeslacht. Maar volgens mij moet je blind zijn om het verband niet te zien. Dus volgens mij is het er gewoon van afgeleid. En ahev of ahava, dat wordt dus vertaald met liefde of liefhebben. Bijvoorbeeld in Genesis 22 vers 2, daar staat Abraham, hij moest zijn zoon nemen. Daar staat, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt. En dat maakt nogal verschil, toch? Die hij lief had. Isaac dus. Dat is lachen. En ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Zij moest de zoon nemen die hij lief had. Ahev. Of een hele mooie, twee hoofdstukken verder, in Genesis 24 vers 67. Rebecca was net van de kameel gevallen. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah, want dat doe je dan. En hij nam Rebecca. Hij nam Rebecca, ja. En zij werd hem ter vrouw. We zullen het een andere keer hebben over hoe een huwelijk tot stand komt. Zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief, staat er vervolgens. Alzo werd Isaac getroost naar zijn moeders dood. Want liefde zou voortkomen uit gemeenschap. En dat is heel praktisch. Waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Dat ga je lief hebben. En dat is gelijk een waarschuwing. Want Demas kreeg de wereld lief. En hij wijkte af van het geloof. Hij ging ermee om en hij raakte ermee besmet. Liefde zou voortkomen uit gemeenschap. Dat is in ieder geval het Bijbelse plaatje. Nou, nog een paar voorbeelden. Genesis 25 vers 28. En Isaac had Esau lief. Waarom? Want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebecca had Jacob lief. Verschillende aspecten dus. En Genesis 29 vers 20, alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren. Hij had er wat voor over. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Wanneer je lief hebt, dan heb je daar wat voor over dus. Dan wil je investeren. Dan kun je een offertje brengen. Nou, op maandag lukt dat niet meer. Maar hier lukt dat wel, 7 jaren. En nadat hij haar tot vrouw genomen had, want ook dat gebeurde natuurlijk, hè, had hij haar nog meer lief, staat er. Want liefde komt voort uit gemeenschap, op allerlei niveaus. Nou, in 2 Samuel 1 vers 26 staat er, ik ben benauwd om uwentwil, zegt David. Mijn broeder Jonathan, ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer liefelijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. En zo krijgt liefde een nog hogere dimensie. Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. Zo sterk was zijn band dus met hem. Hij beschouwde het als zichzelf, Jonathan. Nou, en Ahev, dat is vervolgens in het Hebreeuws, via de Hebreeuwse taal, verwant aan willen, aan verlangen, ava. En buigend riet, daar wordt het ook mee vertaald, met papyrus, av. Want wanneer je iemand lief hebt, dan zul je moeten buigen. Dan zul je buigzaam moeten zijn. Dat is alles wat er in het woord zit. En liefde is dus drang naar eenheid, drang naar verbondenheid, drang naar gemeenschap. Liefde is de drang naar een levende en bewegende gemeenschap. En vervolgens houdt liefde die gemeenschap in stand. En het is het sterke verlangen om door iemand bemind of geliefd te worden. Het houdt elkaar in stand om één te zijn met iemand. En dat kan op allerlei niveaus dus. En in deze verdraaide, deze kromme wereld vinden we het maar heel beperkt terug. Maar vanuit het woord van God weten we waar werkelijke liefde te vinden is. Nou, en deze ware liefde Gods is op volmaakte wijze geopenbaard geworden en gedemonstreerd geworden in en door de Heer Jezus Christus. Want Hij is de liefde Gods. En in Hem wordt alles tot één vergaderd, in Christus. En liefde is dus het zoeken naar eenheid, naar contact, naar gemeenschap. En als je iemand lief hebt en een verbintenis dus met diegene wil, dan zul je bereid moeten zijn om hierin te investeren. Want als je dat doet, dan heb je de meeste kans dat jouw liefde voor diegene ooit een keer beantwoord zal worden. Dat er een amen komt. Je moet bereid zijn dus om jouw liefde te willen investeren in die ander. Ook al bestaat de kans dat je gekwetst zal worden. Of dat je hart dus verwond zal raken. Liefhebben kost namelijk een deel van jezelf. Het is buigen. Je eigen identiteit raakt verweven met die van de ander. En daarom is liefde ver te zoeken in de wereld. Want het mag niks kosten. In de Bijbel gaat het alleen maar op basis van geloof. Op basis van weten wie je bent. En onze Heer Jezus Christus is dus de ware geliefde. De enige echte als het ware. En Hij zoekt gemeenschap met u en met mij. Hij heeft ons gezocht. Hij heeft ons eerst lief gehad. En Hij heeft dus zijn liefdesbrief naar ons gestuurd. Toch? En Hij openbaart zich vervolgens aan ons, aan gelovigen, door zijn woord en door zijn geest. Hij openbaart zich. En wij zouden zijn liefde vervolgens beantwoorden door te geloven. Amen te zeggen. En gemeenschap met hem te hebben. Want onze verbondenheid, onze gemeenschap en eenwording met Christus is alleen mogelijk door geloof in de opgestane en verheerlijkte Christus. Die liefde is. En wanneer wij dus ja zeggen tegen de geliefde zoon, dan krijgen wij gemeenschap met hem. Dan zijn wij in die tent als het ware. En dan raken wij aan hem verbonden. En zo ontstaat er nieuw leven. Toch? Daar komt geen formulier aan te pas. Daar zijn geen getuigen bij. Dat is een privézaak. Je zegt ja. En vervolgens ontstaat daar het nieuwe leven. En hij is vervolgens trouw. En hij zet alles in het werk om dat leven in stand te houden. En dat te ontwikkelen. En wij zouden vervolgens ook trouw zijn aan hem. Dat is het hele plaatje. Maar dat is wat liefde uitwerkt. En dat is dus niet gedwongen, geforceerd. Dat is vrijwillig. Altijd. Liefde dwingt niet. Nou, als we dan teruggaan naar 1 Korinthe 13. Dan vinden we dus een beschrijving van de liefde. Maar eigenlijk is het een schets van Christus zelf. En dit is dus de inleiding. De liefde is namelijk langmoedig. Ja. Jullie worden gelijk getraind. De liefde is langmoedig. De liefde is namelijk verdraagzaam, geduldig, vergevingsgezind. De liefde is goedertieren, genadig. De liefde is niet afgunstig, namelijk niet jaloers en niet haatdragend. Of, nou noem maar eens wat. De liefde is niet opgeblazen. Kennis, dat maakt opgeblazen, maar de liefde niet. De liefde doet zich niet groter voor. Er is geen schijn, de liefde is bescheiden. De liefde zoekt zichzelf niet, zoekt geen zelfverheerlijking. Maar het zoekt geluk en welzijn van de ander juist. En liefde wordt niet verbitterd, niet geërgerd of geïrriteerd door teleurstellingen. Stel je voor dat de Heer wel teleurgesteld zou raken boven. Want hij moet wat verdragen nog. Nee, hij is liefde. De liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. De liefde verblijdt zich in de waarheid, staat er. Namelijk in het woord van God. Daar verblijdt de liefde zich in. Of de liefde bedekt alle dingen. Vergeeft en verdraagt alles om Christus wil. De liefde hoopt alle dingen. Ziet uit naar de toekomst en graaft niet in het verleden. Toch? Ergens in de spreuken staat dat wanneer iemand een oude zaak oprakelt, dat maakt scheiding tussen de beste vrienden. Liefde zou dat niet doen. Liefde kijkt naar voren. De liefde verdraagt alle dingen, want de draagkracht van de liefde is overweldigend. En de liefde vergaat nimmer meer, staat er dan. Want zij zal nooit uitvallen, vervallen of eindigen, omdat het één maakt met Christus. En hij is voor eeuwig. Nou, en nu blijft dus geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Want daar mondt het in uit. Het doel is dus eenwording met Christus. En je moet geloven dus om hoop te hebben. En je moet hoop hebben om te kunnen liefhebben. En liefde zou dus voortkomen uit geloof in het woord van God. Dat is de samenvatting. Maar dat is precies wat de geest van God in ons bewerkt. Toch? De geest van God die in onze harten is uitgestort, die zou toch liefde bewerken? Maar die geest van God die groeit doordat we ons voeden met het woord. En waar men dit dus loslaat, namelijk dat liefde voortkomt uit geloof en dus uit het woord van God, waar men dat loslaat, daar zal men een eigen of aardse definitie van liefde gaan hanteren. Dan moet men het zelf uitmaken. En je zal al gauw zien dat dat niet werkelijke liefde is. De schrift leert in Johannes 8 dat je eerst moet weten wie je bent, voordat je kunt weten waarheen je onderweg bent. Nou, en de Heer zegt, ik weet van waar ik ben. Ik ben van boven en ik ben onderweg naar boven. En jullie, nou ja, voor zover je iets weet, weet je dat je uit de aarde bent en daartoe zul je ook wederkeren vervolgens. Maar wij als gelovigen zouden vervolgens op basis van het woord van God leren wie wij zijn geworden in Christus. En vervolgens kunnen wij wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En kunnen wij dus liefhebben. En mensen die niet liefhebben, die hebben doorgaans ook geen toekomstverwachting, geen hoop. Die weten niet waarom ze iets zouden moeten doen. Iets moeten laten, iets moeten overhebben voor iemand binnen het lichaam van Christus. En ik zou bijna willen zeggen, je herkent een gelovige aan de vrucht. Aan liefde. Maar het tragische verhaal is dat velen die vrucht niet meer herkennen tegenwoordig. Ze hebben een eigen definitie van liefde en vervolgens projecteren ze dat op de gelovigen. En dan moet je voldoen aan een soort sausje. Je moet genoeg keren goedemorgen zeggen of zo. Ik noem maar iets. Ja, ik weet geen voorbeelden eigenlijk, maar u kent het vast wel. Je moet ergens aan voldoen en als dat niet aan die eigen definitie voldoet, dan ben je liefdeloos. De Heer werd dus ook vaak arrogant genoemd. Hij zei waar het op stond. Maar hij had liefde voor het woord juist. Hij had wel degelijk liefde. Alleen dat werd niet als zodanig herkend en erkend. Nou, wie wij dus zijn, dat is gebaseerd op ons geloof in het woord van God. En onze toekomstverwachting komt daaruit voort. Maar vervolgens dus ook onze wandel hier. En onze praktische verbondenheid met Christus en, zijn lichaam, de gelovigen, komt dus daaruit voort en is daarop gebaseerd. Onze gemeenschap is gebaseerd op het woord van God, op geloof in het woord van God, op de hoop die wij hebben. Eenheid dus vormt het, liefde. Nou, er zijn nog meer voorbeelden in het Nieuwe Testament waar over geloof, hoop en liefde wordt gesproken. Er zijn er zelfs vele. Maar ik wil vanochtend met jullie naar 3 van deze voorbeelden kijken. En dan laat ik eventjes de meest bekende schriftgedeelten voor wat ze zijn. Bijvoorbeeld Romeinen 5 en Romeinen 12 en Galaten 5 en 1 Korinthe 13 hebben we net gehad. Ik wil met jullie gaan naar Colossense 1. De brief van Paulus aan de Colossensen. Daar staat: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. Alzo wij van uw, dan heb ik een haakje met een eentje, haakje sluiten. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Het geloof dus van de Colossenzen in Christus Jezus. En van, haakje openen, tweetje, haakje sluiten. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Nou, Paulus schrijft dus aan deze Colossenzen dat hij gehoord heeft van het geloof dat zij hebben in Christus Jezus de Heere. Hoewel hij er waarschijnlijk nog niet geweest was. Maar hij heeft ervan gehoord. En hij heeft gehoord over de liefde die zij hebben tot alle heiligen. En alle heiligen, de gelovigen in Christus dus. Want waar wij liefde hebben voor de Heer Jezus Christus, daar hebben wij, als het goed is, ook liefde tot alle heiligen. En hoe dat eruit ziet, dat weet ik niet. Maar dat zouden wij hebben. Want wij zijn zijn lichaam. En om het maar weer praktisch te maken, de Heer zien wij niet. Ja, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar onze broeders en zusters zien wij wel. Maar de Heer zegt, hoe je aan hen doet, zo heb je mij gedaan. Want wij zijn zijn lichaam. Wij identificeren ons toch met Christus. Nou, en zij hebben dus liefde tot alle heiligen. En dat is een uitbeelding van hun liefde tot Christus. Het is een uitwerking dus. Nou, het gaat hier dus om praktische gemeenschap die wij zouden hebben met God en met Christus en met elkaar. En als liefde dus geen praktische uitwerking heeft naar buiten, dan is het gewoon een holle term. Dat is 1 Korinthe 13 dus. Als liefde geen uitwerking heeft, dan betekent die liefde niet. Als het geen eenheid tot stand brengt, geen gemeenschap. Evenzo als genade geen praktische uitwerking heeft, naar buiten toe, naar de Alheilige in dit geval, dan betekent die genade niets. Of als vergeving geen praktische uitwerking heeft naar buiten, dan betekent dat niets. Kun je het wel roepen? Ik geloof. Ja. Dat is dat geloof wat de demonen ook hebben. Ja, die weet ook wel dat Christus de Allerhoogste is. Ja, maar ze onderwerpen zich daar niet aan. En dat zou juist de bedoeling zijn. Waar we één gemaakt worden met Christus namelijk, worden we één gemaakt met elkaar. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Niet naar de oude mens, maar naar de nieuwe mens. En bij deze Colossenzen was dit dus realiteit en Paulus kreeg dat te horen. Maar deze liefde kwam dus voort uit hun geloof, vers 4. Nou, we missen alleen nog de hoop. Waarom deden ze dat? Waarom hadden zij liefde? Wat bewoog hen dan? Dat staat in vers 5. Om de, haakje open en drietje, haakje sluiten. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Dus voor onze praktische dienst op aarde is er hoop weggelegd in de hemelen, staat hier. En dat was de beweegreden van deze Colossenzen om lief te hebben. Maar het kwam voort uit hun geloof. Maar ook voor ons dus, deze weggelegde hoop is ons bekendgemaakt geworden door het woord der waarheid, staat hier. Namelijk het evangelie uwer zaligheid. Het evangelie. Want de prediking van het evangelie houdt in dat het praktische leven van de gelovigen vrucht zou voortbrengen. Welke vrucht? De vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Liefde. En daarmee zou het dus heerlijkheid bewerken. En dat is veel meer dan behoud. In de MBG-vertaling wordt er in Romeinen 1 vers 16 gezegd dat het evangelie kracht Gods is tot behoud. Maar het is veel meer. Het is tot zaligheid. Dat gaat verder. Het zou vrucht dragen vervolgens. Want de gelovige, die wordt nadat hij is wedergeboren, vervolgens geroepen tot verkrijging van zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Daartoe wordt de gelovige geroepen. En dat zullen we in de toekomst zien. En wat wij in de toekomst zullen ontvangen, dat zal evenredig zijn aan het leven, lees lijden, wat wij hier op aarde geleefd hebben. Ja, dat is zo. En deze hoop dus vervolgens, deze hoop die hen aangedragen werd door het woord der waarheid, dit is de aanleiding voor het gebed van Paulus en de dankzegging die hij heeft over deze Colossenzen. Want hij ziet dus de vruchten van hun geloof. Nou, hij heeft een goed getuigenis gehoord. En dan staat er in vers 6, dat woord, dat evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld. En niet moeilijk doen, dat betekent gewoon dus dat het overal gepredikt is. He? Beginnend in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde, overal. Gelijk ook onder u. En het brengt dus vruchten voort, gelijk ook onder u. Van dien dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend gemaakt hebt. Nou, het brengt dus vruchten voort, dat geloof. Het woord brengt vruchten voort. Nou, en welke vruchten zijn dat dan? Nou, lees maar even mee. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, de schone, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft, uw liefde in de geest. Die vrucht brengt het voort. Liefde in de geest. Liefde van de geest. Agape. Ahava. Maar dat is dus niet de oude mens, maar de nieuwe mens. Ik heb nog een voorbeeld. Voorbeeld 2. Drie voorbeelden. Dit is voorbeeld 2. En dat is in Johannes 5. En daar vinden we een negatieve vorm. Ik ben geen docent, maar ik heb wel eens geleerd dat je contrast moet aanbrengen. Toch? Nou, in Johannes 5 vinden we een negatieve vorm van geloof, hoop en liefde. Want in Johannes 5 is de Heer in discussie met de schriftgeleerden, met de fariseeën. En zoals jullie weten, brengt dat altijd vuurwerk. En dan zegt de Heer in Johannes 5 vers 39 op een gegeven moment: onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben. Dat zegt hij tegen die fariseeën. En die zijn het die van mij getuigen. Nou, onderzoeken, dat is veel meer dan lezen. Dat heeft te maken met naspeuren. Uitgraven of kauwen en herkauwen. Nou, onderzoek die schriften, want daarin vind je het eeuwige leven. En gij wilt tot mij niet komen, staat er dan, opdat gij het leven moogt hebben. En daarom onderzoeken zij de schriften dus niet werkelijk. Men gelooft niet dat de wet, psalmen en de profeten, getuigen van de Messias. Want daartoe zouden ze lijden, daar spreken de schriften van. En ze denken dus dat het gaat over hen. Hoeveel gelovigen vandaag de dag denken dat de schriften uitsluitend en alleen spreken over hen? Wat zegt dit over mij? Maar dat is de verkeerde volgorde. Wat zegt het over de Heer Jezus Christus? En vervolgens, indien wij in Christus zijn, wat zegt het dan over ons in Christus? Maar niet omdraaien. Zij denken dat het over hen gaat. En dat zij hun zaligheid kunnen verdienen door het volbrengen van werken der wet. Maar daardoor verzuimt men vervolgens te komen tot degene die het leven geeft. Gratis. En geheel voor niets. En dan staat er in vers 41, ik neem geen eer aan van mensen. Ja. Hij zoekt geen aardse eer, maar hij zoekt zijn hemelse Vader te verheerlijken. Hij zoekt gemeenschap met zijn hemelse Vader en met zijn woord. En die gemeenschap vervolgens leidt tot praktische liefdedienst. En blijkbaar missen deze Joodse leidslieden die gemeenschap. Want dan staat er in vers 42, maar ik ken u lieden, dat gij, haakje openen eens, haakje sluiten, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt. Zij hebben geen deel aan de liefde Gods. En waarom hebben ze geen deel aan de liefde Gods? Omdat zij geen gemeenschap hebben met God. Omdat zij niet geloven. Zij hebben zichzelf lief. Kijk, overal in elke denominatie roept men dat er liefde is. Dat is een bekend verschijnsel. Bij ons is liefde. Maar de Heer hanteert zijn eigen definitie. Namelijk, waar gemeenschap is met Christus, daar is liefde. En dat is de enige liefde die telt. En daarom is het noodzakelijk om de schriften te onderzoeken en te geloven. Kijk, nogmaals, sommigen denken dat liefde betekent dat je altijd aardig bent. En ik zal niet zeggen dat liefde, dat niet aardig zijn is of zo. Maar de Heer die kon keihard zijn wanneer het woord in het geding kwam. Dan verstarde zijn gezicht en in Jesaja ergens staat dat zijn gezicht als een steen werd, zoiets, als leisteen. Want hij had zijn Vader lief meer dan de mensen. Hij had zijn woord lief en dat beschermde hij. Daar stond hij voor in. En daardoor moest hij soms hard zijn. Of Hebreeën 12, ik heb het niet aangehaald, maar de vader die zijn zoon lief heeft, die kastijdt zijn zoon. En dat is geen zaak van vreugde, althans dat schijnt het niet te zijn. Maar nadat men deze kastijding doorstaat, dan zou het een vreedzame vrucht der gerechtigheid bewerken, toch? Die vader heeft lief, staat daar. Maar het ziet er niet leuk of lief uit. Nee, het dient een doel namelijk. Eenheid. En de Heer had zijn Vader lief. En dat was zijn werkelijke motivatie. En zo zouden wij zijn liefde ook moeten leren kennen en verstaan. En dan staat er in vers 43, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. Namens mijn Vader. En gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij wel aannemen. Nou, hij is dus de beloofde Messias die door de Vader gezonden is en de schriften getuigen daarvan. Maar men gelooft de schriften niet en neemt hem dus niet aan. Maar straks, zegt de Heer, zal er een ander komen die niet door de Vader is gezonden en hem zullen ze wel aannemen. Een ander, hè? Een valse leraar, een valse Christus. Een Christus die in de plaats van de ware Messias komt te staan. Iemand die zich voordoet als de Christus. Of de antichrist dus. En die zullen ze wel aannemen. Omdat zij niet geloven dus. Omdat de liefde Gods niet in hun is. En dan staat er dus in vers 44. Hoe kunt gij, haakje openen, tweetje, haakje sluiten. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkaar aanneemt. En de eer die van God alleen is, niet zoekt. In Johannes 12 vers 4 staat, want zij hadden de eer van mensen lief, meer dan de eer van God. En dat was het probleem, hun hart was niet goed. Maar eeuwig leven kan men niet ontvangen van mensen, eer kan men niet ontvangen van mensen, maar van God alleen. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, hoop missen we nog. Vers 45 staat hier. Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij, haakje openen, drie, haakje sluiten, gehoopt hebt. en verklagen is beschuldigen. Mozes zal u beschuldigen tot de dood. Namelijk de wet van Mozes zal u beschuldigen. Het woord waarvan jullie weigeren het te onderzoeken en het te geloven, datzelfde woord zal jullie veroordelen. Want ze verwachten, ze hopen door de werken der wet een eigen zaligheid en eigen rechtvaardigheid voor God te verkrijgen. Terwijl Mozes in heel de wet verwijst naar het geloof van de Heer Jezus Christus. En hun hoop, hun toekomstverwachting was dus gelegen in Mozes, in de wet. Maar als ze Mozes werkelijk zouden hebben geloofd, zou het leiden tot aanneming van de Messias. Dan zouden zij tot gemeenschap met de Heer Jezus Christus komen. Nou, vers 46 nog eventjes. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? En dus is het gemis aan de liefde Gods hier een gemis aan hoop en geloof. Men zou in hem geloven, in hem hopen en daardoor deel krijgen aan die liefde Gods. Nou heb ik nog één voorbeeld. En dat is in Hebreeën 10. Want wij hebben deel gekregen aan die liefde Gods. Wij hebben deel gekregen aan het nieuwe verbond. Wij zijn gekomen tot die sterke arm uit Jesaja. En wij weten net als de Colossenzen dat hoop voor ons is weggelegd in de hemelen. Daartoe zijn wij wedergeboren. En dan staat er vervolgens in Hebreeën 10 over het werk van de hoge priester. De grote verzoendag, wanneer hij ingaat in het binnenste heiligdom. Dat wij ook binnen zouden gaan. Dat staat in vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed, door het leven van Jezus, op een verse en levende weg, denk aan Johannes 14, vers 6, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat voorhangsel dat gescheurd is, waardoor de weg tot het nieuwe verbond, dan wel de weg die de hemel ingaat, vrij werd. En die weg zouden wij nu gaan. Maar wij zouden zien op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Hè? Hij die de weg voor het eerst gegaan is en de weg voor het eerst voleindigd heeft. Hem zouden we achterna lopen. En vervolgens komt men dan terecht in het heilige der heiligen. Nou, zonder erop in te gaan, in Hebreeën 9 wordt duidelijk dat dat het nieuwe verbond is. En parallel daaraan de hemel. Op het moment dat je wandel in de hemelen zou zijn en je weet niet wat dat is. Nou, wandel volgens de principes van het nieuwe verbond, want dat zijn hemelse principes. Het is in hoge mate synoniem. Daar zullen we het een andere keer over hebben. Maar de hemel is nu open en het nieuwe verbond is aangebroken. En beiden berusten op één en dezelfde gebeurtenis. Namelijk de opstanding van Christus. En hij is daar gezet tot hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En dat staat er dus ook in vers 21. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Die priester die dus uit de mensen genomen is en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, Hebreeën 5. Die priester, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Op die weg, met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan. En daar schortte het aan bij die fariseeën. En vervolgens staat er, in volle verzekerdheid des... Haakje openen, eentje, haakje sluiten. In volle verzekerdheid des geloofs. Nou, geloof is zekerheid, hè? Dat is trouwen, heeft te maken met waarheid. En dit is dus een extra sterke uitdrukking hier. We zouden ingaan middels geloof. En vervolgens onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Nou, we zijn eenmaal gereinigd, zegt de Heer, en we worden nu vervolgens gereinigd, in ieder geval onze voeten. En we zouden dus nu met volle vrijmoedigheid kunnen toegaan tot de troon der genade. Want vandaar spreekt de Heer tot de zijnen. En je kunt de Heer alleen maar dienen met een gereinigd geweten, met een gereinigd hart. Dat staat op zoveel plaatsen. Hè. Hij reinigt onze gewetens van dode werken, opdat wij de levende God zouden dienen. Hebreeën 9 vers 14. Maar daar krijg je dus een waarachtig hart, een rein hart. Schep in mij een nieuw hart, zegt de Heer, hè, in Psalm 51. Dat heeft te maken met het nieuwe verbond, met genade. En vervolgens staat er, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Nou, de Heer wast zijn lichaam met rein water. En wat voor water is dat? Het is een oud-testamentisch beeld, hè, van onze reiniging door het woord van God. Het woord van God. En zo wordt dat dus ook in Efeze 5 vers 26 toegepast. Dat de man zijn vrouw zou reinigen door het bad des waters, door het woord. Dat reinigt ons uiteindelijk. Dat reinigt onze gewetens. Dat zorgt ervoor dat wij kunnen naderen. Dat wij de Heer kunnen dienen onder het nieuwe verbond. Want hij maakt ons daartoe bekwaam door het woord. En dan vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der... Haakje openen, tweetje. Haakje sluiten. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dus niet terugzien naar het oude, naar Egypte, maar vooruitzien. Laten wij wandelen met voorzichtigheid. Laten wij wandelen met matigheid. Voorzicht, voorzichtigheid, dat is hetzelfde als matigheid. Dus net als de Colossenzen zouden wij zien op de hoop die ons weggelegd is in de hemelen. En het gaat vervolgens dus niet om het begin, maar om het doel van het geloof. De uitwerking ervan. Het zou vrucht voortbrengen, het zou heerlijkheid bewerken. Het zou gaan om de zaligheid van de ziel. Of Hebreeën 10 vers 35, een paar versen verder, het zou gaan om loon. Of om de beloftenis verkrijgen, vers 36. Namelijk om het verkrijgen van een erfenis. Om deelgenoten te zijn van het Nieuwe Testament. Om te delen in de erfenis van Christus. Daar gaat het om. We zouden daartoe bekwaam worden gemaakt. Daartoe zouden wij opgroeien. En die hoop zouden wij vasthouden. Maar dat is dus blijven geloven. En dat is dus ingaan in het binnenste heiligdom. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Pistos, gelovig, hij is gelovig, aan hem zal het niet liggen. Hij is de trouwe hoge priester. En wij zouden vervolgens ook trouw zijn en ons laten reinigen. En zijn woord tot ons nemen, want hij spreekt in dat binnenste heiligdom. En vervolgens vers 24, laat ons op elkander acht nemen. Nou, dat betekent niet dat we ons met elkaar gaan bemoeien. Elkaar gaan aanstoten ineens. Maar aanmerken. Net zoals wij de apostel en hoge priester zouden aanmerken. Heilige broeders, Hebreeën 3 vers 1. Op elkaar acht nemen. Namelijk wijzen op de hemelse dingen. De weg voor elkaar vrijmaken om in te kunnen gaan. Niet blokkeren. Nee, elkaar de voeten wassen juist. Dat je kan lopen. Oh, je zit je vast. Hupst. Weer omhoog. Dat zouden we doen dus. En ik loop nu op de zaken vooruit, maar dat zijn goede werken. Dat is liefde. Dat is eenheid. En dus staat er, tot opscherping der liefde, rewind, haakje openen 3, haakje sluiten, liefde en der goede werken. Want liefde maakt één, liefde sticht. Staat er in 1 Korinthe 8 vers 1. Liefde sticht, bouwt op. En deze werken, goede werken, zouden dus liefdeswerken zijn. Werken die zijn tot opbouw, stichting van het lichaam van Christus. En hierin zouden we overvloedig zijn. Waarom? Hij is getrouw. Hiertoe is Christus voor ons overgegeven. Titus 2 vers 14. Hij is overgegeven om zijn volk te reinigen... Een eigen volk te reinigen, tot goede werken staat daar. Daartoe is hij overgegeven. Maar let wel, die liefde hier vindt plaats in het binnenste heiligdom. Niet in de wereld, niet in het kerkgebouw. Nee, binnen de gemeenschap van gelovigen die leven onder het nieuwe verbond, die binnen zijn. Daar is liefde. Buiten niet. Daar is het donker. En ik denk dat het heel goed is om dat te beseffen. dat heeft te maken met wandelen waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. En in dit verband, ik lees maar even door. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Onderlinge bijeenkomst. Nou ja, het toenaderen dus tot het binnenste heiligdom, tot die troon der genade. Ingaan. Het vers heeft dezelfde betekenis als in vers 19 en 20. We zouden dus ingaan en luisteren naar de Zoon. Daar is onze samenkomst. En voor zover wij hier samenkomen, en jullie weten dat heel goed, is dat een projectie, een plaatje, een lagere afspiegeling van onze werkelijke samenkomst boven. Daar ontmoeten wij de Heer en daar zouden wij elkaar ontmoeten. Dat is ook de enige juiste manier. Hier, ja, we gaan weer uit elkaar, hè. Maar wij zijn ook verbonden met Paulus bijvoorbeeld. Die is niet dood. Nee, die is ook binnen. Daar zijn wij. Dat heeft weinig met gevoel te maken. Dat heeft met geloof te maken. Nou. En vervolgens. Sommigen hebben de gewoonte dus om niet in te gaan. Zij hebben bijvoorbeeld de wereld lief. Zij zoeken geen toenadering. Maar zij stellen hun leven in dienst van de oude schepping. In dienst van organisaties. Greenpeace of zo. Mag je best werken hoor, daar gaat het niet om. Maar als je je leven ergens in dienst van stelt, als je iets gehoorzaam bent, dan zegt dat iets over je geloof. We zouden onze dienst niet naar de oude mens inrichten. Nee, we zouden de hemelse dingen zoeken en die dingen bedenken en daarin wandelen dus. Nou, dat zouden we niet nalaten. Maar we zouden elkander vermanen, parakaleo, vertroosten. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? De dag dat het een en ander openbaar gemaakt zal worden. Dat het daglicht aanbreekt. Dat wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dan wel dat wij met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid aan de wereld. Die dag nadert. En of dat nou 1000 jaar geleden was, of dat 10 jaar geleden is, of dat nog 10 jaar duurt, of nog 1000 jaar doet, het doet niet ter zake. Onze toekomstverwachting zou zijn, openbaring van heerlijkheid, dat de Heer verschijnt in heerlijkheid en wij met hem. Daar zou een gelovig uit leven. Die dag naderde toen ook al. En zo leefden zij dus. Nou, en daarop zouden wij dus aanmerken, de verschijning van de Heer in heerlijkheid. En ik moet doorlezen, want haat en liefde liggen dicht bij elkaar. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En ik hoop nu dat dat duidelijk is wat zondig is. Dat heeft te maken met niet ingaan, met ongeloof, met ongehoorzaamheid, met wat die fariseeën deden. Niet leven uit de rijkdom van zijn genade. Niet willen ingaan in dat heiligdom en niet willen wandelen op de verse en levende weg die hij heeft toebereid. En wat wacht je dan vervolgens? Filippenzen 3, hè? Het einde is het verderf. Toch? Zij zijn tegenstanders van het kruis en daardoor wacht hen een verschrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Ja, dat is eenmaal ook iets. Liefde dwingt niet. Dus als je niet wil, nou dan kan er een heet vuur gestookt worden van hout, hooi en stoppelen. Dan blijft er weinig over van je praktische leven. En let wel, het gaat hier over gelovigen. Daar gaat het over. En dus haat en liefde liggen dicht bij elkaar. En liefde dwingt niet. Dat kan niet. Dat past niet in de definitie van liefde. Dat het zou dwingen. Maar het afwijzen van de liefde van God betekent dat er geen nieuw leven zou kunnen ontstaan. Dat er geen conceptie is. Dat er niet een eenheid tot stand gebracht kan worden. Dat het bloed niet kan vloeien, kan stromen in de aderen. Maar gelukkig staat er dan in vers 39. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven aan de dienst aan God, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Toch? Opdat de beproeving uw geloofs, uw lijdzaamheid bewerkt en vervolgens zaligheid. Toch? Door in te gaan. Ja, en zo zouden wij dus wandelen. Nou, ik wil afsluiten met twee versen. Ik denk dat ik genoeg heb gezegd hierover nu in deze inleiding. In Romeinen 8, vers 38, wil ik met jullie nog twee versen lezen. Er zijn zo nog een stuk of wat hoofdstukken waar geloof, hoop en liefde zo voortkomen. Hier niet, overigens. Het komt er wel in voor, maar met andere woorden. Er staat in Romeinen 8, vers 38. Want ik ben verzekerd. Paito staat hier. Geloof. Verzekerd zijn dus. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, agape, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ik zou er bijna achteraan willen zeggen, hij is de hoop der heerlijkheid. Zullen we hem danken?